komen. Maar voordat we aan de koffie gaan, wil ik toch graag de dienst beginnen. Het is te gezellig.
Hè, zo. Ja. We gaan gewoon beginnen met het eerste lied en daarna zal Jan Volkert de dienst met ons openen en uitleggen wat we verder gaan doen. Ik wil u uitnodigen, ondanks de tafeltjes, om bij het eerste lied te gaan staan. We zingen samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.
Goedemorgen allemaal, ook namens de oudsten allemaal van harte welkom, in het bijzonder ook gasten natuurlijk. En u ziet het al aan de inrichting van de zaal, we hebben vanmorgen een beetje een andere dienst dan anders. En dat ga ik zo meteen even uitleggen. Maar daarvoor afgaand even een paar kleine mededelingen. Ik kreeg net van René een mooi foldertje in handen geduwd, dat gaat over de Passion Week. Die folder die ligt achter op de leesplank. Achter op die folder daar staat een heel programma van wat er in de Passion Week allemaal gebeuren gaat en waar u heen kunt. Dus ik zou zeggen, kijk ernaar, neem er eventueel één mee als u geïnteresseerd bent. Tweede mededeling, dat is dat ik net van Truus Weber, die ook ergens in de zaal zit, hoorde dat Minke Ridder weer in het ziekenhuis ligt op dit moment. En een adres hebben we niet. Minke zelf hoopt dat ze dinsdag weer naar huis kan. Maar het ziet er gewoon niet goed uit. Dus ik denk, als ik eraan denk, zullen we straks ook in het gebed voor Minke bidden. Dan even wat u vanmorgen kunt verwachten. Nadat ik de dienst heb geopend met gebed, nemen we eerst een minuut of 10 de tijd om even aan de tafeltjes een kop koffie in te schenken. Alvast iets van dat lekkers te gaan genieten. Als het er alleen maar staat en je mag er naar kijken, dat werkt niet zo goed. En dan kun je even uitwisselen van hoe je de afgelopen week is geweest en met wat voor gevoel je hier nu zit. Daar nemen we ongeveer 10 minuten de tijd voor. Daarna gaan we enkele liederen zingen en dan zal René een preek houden van ongeveer een kwartier. Ik hoop dat hij zich er ook een beetje aan houdt. Korte preek. Die preek sluit ook af met een aantal vragen, gespreksvragen. En daar gaan we dan in groepjes ook over praten met elkaar. Daar nemen we ongeveer weer 20 minuten voor. We kijken even hoe het allemaal precies loopt. Op de tafel liggen ook pennen en papiertjes. Ook dat gaat René vast nog wel uitleggen wat daar de bedoeling van is. Dus laat het over u komen. Na de gesprekken in de groepjes zingen we nog weer enkele liederen. En dan is er nog een tijd om ook zelf hoe zeggen we dat altijd netjes? Tijd voor vrije aanbidding, laat ik het zo dan maar even noemen. En daarna sluiten we de dienst af. Dat is ongeveer het programma zoals u het vanmorgen mag verwachten. Deze dienst die staat in het teken van Umoja. En ook over Umoja wil ik nog even iets zeggen. Umoja, dat is een traject dat bedoeld is om ons steeds meer te ontwikkelen tot een kerk die met beide benen in de buurt staat. Maar ja, om zo'n kerk te worden is natuurlijk nodig dat ieder van ons ook met beide benen in zijn buurt staat. Dus ik zou bijna willen zeggen, deze diensten die zijn er vooral ook, of deze dienst, het is de eerste van 5 tot de zomer, die staat dus eigenlijk in het teken om ons allemaal te helpen om meer een christen te worden die met beide benen in zijn buurt staat. Nou, na die 5 diensten gaan we weer evalueren hoe we verder gaan. Umoja is eigenlijk een traject wat ongeveer 2 jaar gaat duren. Het wordt binnen de gemeente eigenlijk aangestuurd door een kernteam. Wie daarin zit, dat ga ik allemaal nou niet uitleggen, want dan wordt de dienst te lang. In de schakel die volgende week uitkomt, daar staat ook een en ander over wat Umoja allemaal inhoudt. Het Umoja-traject bestaat niet alleen uit diensten. Naast de diensten willen we ook graag in en met de buurt projecten gaan doen. Ook daar gaan we al gelijk naar op zoek. En als we wat hebben gevonden, dan hoort u daar ongetwijfeld meer van. Tot zover wat ik even over Umoja zeggen wou. We doen dit alles niet zomaar natuurlijk. We willen iets in de buurt. Dat doen we niet zomaar. Dat doen we omdat we geloven in God die liefde en trouw is. Die zijn trouw ook aan ons bewezen heeft in Jezus Christus. En ik wil de dienst gaan openen met het lezen van een paar verzen uit Psalm 36. Die heel erg belijden, die Gods liefde en Gods trouw belijden. En daarom wil ik u vragen daar ook bij te gaan staan, bij wijze van belijdenis van wie God is. In Psalm 36 vers 5, daar staat: Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde, God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugden. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij het licht. Ik wil de dienst in gebed aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier weer samen mogen zijn. Dat we samen mogen zijn, Heer, omdat we uw liefde en uw trouw hebben leren kennen. We hebben die leren kennen, Heer, in Jezus Christus. We hebben die leren kennen, Heer, in uw aanwezigheid in ons leven. Heer, dank u wel dat u liefde en trouw bent en dat we daarom hier samen mogen zijn. Samen mogen zijn, Heer, om ook weer na te denken over hoe we uw liefde en uw trouw ook meer en meer kunnen laten zien in deze wereld. Heren, we bidden u zo dat we ook deze ochtend weer uw liefde en uw trouw zullen mogen voelen, mogen ervaren. Heer, wil zo deze dienst zegenen. Heer, en zo aan het begin van deze dienst denk ik ook weer aan Minke Ridder. Heer, u kent haar, u weet haar moeite, u weet haar ziekte. En Heer, het ziet er naar uit, Heer, dat ze niet lang meer te leven heeft. En we bidden u zo, Heer, wil bij Minke zijn in deze laatste periode van haar leven. Ik bid u, Heer, dat ze uw liefde en trouw ook nu zal ervaren. Maar ja, en dat ze daar straks ook volop van zal genieten, Heer, als ze bij u is. Heere, wees haar zo nabij. Dat bid ik u alles in Christus naam. Amen. Ik wens u een lekkere kop koffie met iets lekkers erbij. En praat even bij hoe uw week was. En dan op een gegeven moment neemt Anneke het roer wel weer in handen.
Lieve mensen, we willen weer verder gaan met de dienst. Er is straks nog ruim de gelegenheid om verder met elkaar te praten. Maar we gaan eerst weer verder met zingen. We gaan twee liederen zingen. En daarna zullen de kinderen ook naar hun eigen dienst gaan. De jonge kinderen, basisschoolleeftijd. En dan gaan we naar de preek luisteren. Maar we gaan eerst zingen. Dit is de dag die u mij geeft. Doorheen, want het is alweer het laatste lied voor de preek. Het is ook een inleiding op de preek. Er is maar één God, er is maar één middelaar, Jezus Christus. die zich gegeven heeft als een losprijs voor ons, zodat er geen afstand meer is tussen God en ons. Ik wil graag voor de kinderen bidden, voordat die ook naar hun eigen dienst gaan. En dan zullen we nog even naar wat muziek luisteren om ook de ouders gelegenheid te geven om snel terug te komen. Want het is een korte preek, dus ja, daar wil je niks van missen. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo een huisgezin van u mogen zijn. Heer, dat we er allemaal bij mogen horen. Jong en oud, Heer, ook de kinderen. Ik dank u wel dat u een hart heeft voor de kinderen en dat ze voor u verschrikkelijk belangrijk zijn. En ik bid, Heer, dat ze dat ook zo mogen ervaren. Dat ze erbij horen, dat ze meetellen en dat u heel veel van ze houdt. Ik bid uw zegen over hun diensten, ook over de leiding, dat die ook die liefde die ze van u hebben ontvangen aan de kinderen kunnen doorgeven. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen. Hele fijne kinderdiensten met elkaar. Zien we jullie straks weer. En wij luisteren even naar de muziek.
Zo. Goed, de tijd gaat nu in. Ik krijg meestal te horen dat ik wat te snel praat, dus dat komt nu goed uit. Een preek in het kader van Umoja. Nou, Jan Volkert heeft net al wat uitgelegd. Het zijn 5 preken tot aan de zomer, waarin de bedoeling is dat we met elkaar gaan nadenken over wat het betekent om als christen in deze wereld te leven. Waarom zijn we eigenlijk christenen? Waarom zitten we hier? En wat hebben we te vertellen aan de wereld om ons heen? Nou, het begint heel bazaal vanochtend. Het begint met Gods plan voor de wereld. Wat zijn plan was, wat er mis is gegaan. En hoe we nou met de brokstukken, als ik het maar even zo mag zeggen, moeten omgaan. Ik ga vandaag een aantal teksten lezen uit Genesis, hoofdstuk 1, 2 en 3. Die had u al zien aankomen, denk ik. Ik ben zelf, de mensen die me kennen weten dat ik wel nogal bezig ben met Genesis 1, 2 en 3 in het kader van de relatie geloof en wetenschap. Maar vanochtend gaat het over iets heel anders. Het gaat over relaties. Het leuke was dat een paar weken geleden ik een lezing bijwoonde over cultuurverschillen bij het lezen van de Bijbel. En daar werd onder meer gezegd dat de westerse cultuur, onze cultuur, er eentje is van schuld en boete. Wij denken alles van, oké, wat is er misgegaan? Oeh, dat is fout. Nou, dan krijg je straf en dan is het weer goed. He, zo denken wij. En dat is ook een hele normale manier eigenlijk voor ons, denk ik, om naar Genesis te kijken. Wat ging er, wat gebeurde met de schepping? Wat ging er mis? Die vrucht natuurlijk weer, daar werd weer gegeten. En dan krijg je straf, hè? Maar het thema vandaag is relaties. En toen ben ik Genesis 1, 2 en 3 eens gaan lezen met die blik van wat gebeurt nou met relaties? Nou, en dat wil ik vanochtend met jullie delen. Dat betekent dat ik hier en daar eens even heel anders naar de tekst ga kijken. Dat betekent niet dat dat nou de manier is om die teksten te lezen. Maar vanochtend wil ik gewoon al die teksten eens vanuit dat thema van relaties bekijken. Dus een extra laag, denk ik, bij wat we al gewend zijn. Ik wou beginnen met een stukje te lezen uit Genesis 1. De teksten staan niet op de beamer, want ze zijn eigenlijk heel erg bekend. En bovendien, als jullie allemaal gewoon je Bijbel bij je hebben, dan kun je meelezen. Genesis 1, daarin lezen we eerst over de schepping van hemel en aarde. We lezen over de schepping van alle dieren, de zon, de maan en de sterren. En dan uiteindelijk in Genesis 1, vers 26, dan gaat het over de schepping van de mens. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Wat zegt dit over onze relatie met God? Nou, we zijn zijn schepselen, maar we zijn ook geschapen op een manier die anders is dan de rest van de schepping. Wij zijn geschapen als beeld van God, die moeten heersen over de schepping. En we moeten de aarde vervullen. Nou, de meest praktische lezing van die tekst is gewoon, 2 mensen, grote aarde, kom op. Hè? Die moet vol. Maar als je gaat lezen vanuit het perspectief van relaties, dan staat er iets anders misschien wel. God zegt van, jullie zijn mijn beeld. En jullie moeten de aarde vullen. Waarmee moeten we de aarde dan vullen? Met mensen? Nee, met zijn beeld. En dat betekent wat anders, want sommige mensen zeggen van we moeten heersen, dus wij mogen alles gebruiken, want wij zijn de baas. Nou, zo heerst God ook niet, dat is niet het voorbeeld dat Jezus ons geeft. Dus wij moeten heersen naar het beeld van God. Sluit ook mooi aan bij wat Jezus zegt vlak voordat hij in de hemel gaat, dan zegt hij van, vertel alle volken het goede nieuws, het evangelie, in Jeruzalem, Judea en tot aan de uiterste der aarde. Ook daar is weer het gebod om de aarde te vullen met het beeld van God. Als we dan doorlezen in Genesis, dan komen we bij Genesis 2 en dan lezen we eigenlijk opnieuw een stukje over de schepping van de mens. En dan net altijd een wat andere invalshoek. Even twee versen lezen uit het hele verhaal. Hoofdstuk 2 vers 8 staat: God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Nou, dan staat er nog wat waar die tuin precies ligt. En dan in vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. De mens wordt geplaatst in een tuin en hij moet erover waken, hij moet hem bewerken. De beelden die je meestal ziet op afbeeldingen en prenten is van het paradijs is een soort van permanent vakantiekamp. Waar Adam en Eva onder een boom zitten en vruchten eten en een leeuw aaien. Maar dat is niet helemaal wat hier staat. Er staat, ze moeten de tuin bewerken. Dus, dat was geen vakantie. Ze moesten iets doen. En ze moesten hem bewaken. Dus er was ook nog iets waar ze hem voor moesten bewaken. Maar God vertrouwt dus de mensen zijn schepping toe. Wij moeten namens God die schepping bewaken en bewerken. En er is eigenlijk maar één voorwaarde die God stelt. Eet niet van die ene boom. De boom van kennis van goed en kwaad. Er staat er nog iets in Genesis 2. Want tot nu toe gaat het over de mens. De ene mens. En die ene mens die voelt zich wat alleen. De dieren worden geschapen en worden bij hem gebracht. Maar ja, er is geen partner voor hem erbij. En dan brengt God de mens in slaap. En neemt een rib uit zijn lijf en maakt daar de vrouw van. Die eerste mensen, we lazen in Genesis 1 al, hij schiep de mens, God, mannelijk en vrouwelijk. En nu lezen we, hij schiep de mens en uit die mens schiep hij de vrouw. Mens, het woord Adam betekent mens, maar dat is een naam, eigen naam en ook het begrip mens. En in de eerste drie hoofdstukken van Genesis wordt dat eigenlijk vooral gebruikt als het woord mens. In ieder geval, die twee die zijn dus volkomen één. Ze zijn samengeschapen, de een uit de ander. En er is dus een hele sterke eenheid tussen die twee. Zo één dat ze zich ook niet voor elkaar schamen. Dat ze in een blootje rondlopen in het paradijs. Want schaamte komt toch uit niet helemaal jezelf vertrouwen of die ander niet helemaal vertrouwen. En dat was er niet. Maar dan gaan we door naar Genesis 3. En ja, we weten allemaal, denk ik, zoals we hier zitten, wat daar gebeurt. Die ene boom waar ze niet van mochten eten. Er komt een slang en die zegt tegen Eva van, hé, dat is ook wel een mooie boom. En die slang verleidt Eva, de vrouw, en de vrouw die plukt van de boom en eet ervan. En ze geeft wat vruchten aan de man die naast haar staat. Die staat erbij en kijkt ernaar. Daar kan je ook een hele preek over houden. En die eet er ook van. En dan verwacht je, als er zoiets gebeurt, hè, de zondeval, het plaatje zien jullie hier al, hè, dat gaat over relaties en de gebrokenheid van relaties. Nu komen we op het punt van die gebrokenheid. Je verwacht dat er bliksem is, dat er een aardbeving is, dat er een donderende stem uit de hemel klinkt. Als iemand het zou willen verfilmen, dan zou die dat zo doen. Maar als je die aan de Bijbel houdt, dan staat er alleen maar, ze aten ervan. Eva eet ervan, er gebeurt niks. Adam eet ervan. En dan ineens. Jij bent bloot. Schaamte. Het eerste gevolg van de zondeval is schaamte. En door die schaamte valt die relatie, die hele innige relatie tussen man en vrouw, valt uit elkaar. Letterlijk, ze gaan rokjes maken, dus er komt iets tussen hen in. Er komt afstand tussen man en vrouw die zo één waren. Nou, dat zie je ook hier in dit plaatje. Het is een plaatje vanuit het Umoja lesboek. Er is een relatie tussen God, tussen de mensen en tussen de schepping, de omgeving. En die relatie tussen mensen is gebroken. Die relatie tussen de mens en God is gebroken. En de relatie tussen de mens en zijn omgeving is gebroken. En daar gaan we het nu even over hebben, want wat gebeurt er? Weet iemand wat de eerste reactie is van God op de zondeval? Bijna. Wat is de allereerste reactie? Wat gebeurt er voordat dat hij zegt, mens, waar ben je? Kijk, vers 8. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. De eerste reactie, de eerste wat we horen van God na de zondeval is, hij komt gewoon aangewandeld. Hij komt niet gemarcheerd. Hij komt niet, wat is hier aan de hand? Hij komt aangewandeld en ze herkennen hem, want ze vluchten weg. Dus blijkbaar deed hij dat vaker, zo 's avonds even langslopen bij Adam en Eva. Hij komt. God komt naar de mens. En wat doet de mens? De mens verstopt zich. Nou, waarom komt hij dan? Hij weet toch wat er gebeurd is. En dan zegt hij inderdaad, Adam, waar ben je? Hij zegt niet, Adam, wat heb je gedaan? Hij zegt niet, Adam, hier... Nee, Adam, waar ben je? Misschien hoor je eigenlijk als je het leest van Adam, waar ben je? Maar dat staat er niet. En ik denk als God zo gewoon naar Adam toekomt, gewoon die wandeling maakt die hij elke avond maakt. Hij weet natuurlijk heel goed wat er aan de hand is. De mens verstopt zich. Nou, dan roept hij, waar ben je? En dan zegt hij, waarom verstop je eigenlijk? Nou, dan zegt de mens, die komt dan eigenlijk toch maar weer tevoorschijn, want ja, dat kan niet anders. Ja, ik was naakt en ik durfde niet zo voor u te verschijnen. Nou, dat is dus een leugen. Het is ten eerste een leugen omdat hij zich niet verstopt omdat hij naakt is, want hij heeft een grasrokje aan. Of een vijgenbladrokje aan. De mens wist niks van mode aan, want dat waren de eerste kleren, dus wat dat betreft was het helemaal hip. Dus het was ook niet dat hij zich geneerde dat hij alleen maar een rokje aan had. Maar hij begint dus te liegen tegen God. God komt naar de mens toe en de mens verstopt zich. En als hij tevoorschijn moet komen, begint hij te liegen. En dan vraagt God, heb je ons van die boom gegeten? Nee. Die vrouw die u mij gegeven hebt, dus het ligt aan de vrouw, het ligt aan God, hè? Want het was de vrouw die het deed en de man had hem van God gekregen, dus dat was de schuld. Hij schuift de schuld af. En de vrouw zegt van, die slang die zei wat. En nou, die schuift de schuld dus ook af. Dus de mensen beginnen meteen met liegen. Dit deed me denken aan opvoedsituaties heel lang geleden, toen de kinderen nog wat kleiner waren. En dan heb je soms... Ik denk dat je hem al wel kent, dan weet je als je kinderen hebt, dan hebben ze iets uitgevreten en je weet dat ze iets uitgevreten hebben. En je denkt, oké, ik ga ze niet meteen voor de voeten werpen. Ik ga eerst even vragen. Ik doe eerst even op mijn neus bloed. Nou, en dan zeggen ze niks en dan zeg je, ja, god, er ligt een snoeppapiertje daar, zeg. Ja, komt dat dan vandaan, hè? En dan hoop je dus dat ze gaan zeggen, ja, sorry papa, mijn fout. Nou, en dan zeg je, oké. Maar hoe langer ze dus hun mond houden, hoe ernstiger de situatie wordt. En dan denk ik van, ja, God doet hier precies hetzelfde. Hij komt naar de mensen toe. Hij komt niet met straf, met donder en bliksem. Hij komt van, joh, wat is er aan de hand? En ik denk dan zelfs van, joh, wat zou er gebeurd zijn als Adam hier had gezegd van, sorry, het ging mis. Maar ja, dat heeft hij niet gedaan, dus dat zullen we ook nooit weten. Wat hij wel gedaan heeft, is dat hij begon te liegen. En dat God uiteindelijk zegt, oké, je hebt gezondigd, je hebt gelogen, je hebt geen schuld bekend. Nu komt er een straf. De eerste die je straf krijgt is de slang. Dus niet eens de mens. Nou, en daarna krijgen de vrouw en de man te horen wat hun straf is. En daar zien we dan onderste lijn, hè, de relatie tussen de mens en de omgeving wordt ook verstoord. Hè, distels zullen komen, jullie moeten zwoegen. Het wordt een stuk moeilijker dan hier in die tuin. En uiteindelijk moeten ze ook die tuin uit, want daar staat de boom des levens. En als ze daarvan zouden eten, dan zouden ze niet sterven. En dit patroon zien we eigenlijk steeds weer terugkomen. God geeft de mens kansen. De mens weigert. Of trekt zich terug of faalt. He, weet u nog die preek van Tjerk? God wilde met zijn volk feest vieren op de berg Sinaï. En het volk zegt van, nou Mozes, ga jij maar die berg op. Want dit feestje, dat vinden we een beetje eng. Uiteindelijk komt Jezus. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament door, naar Lucas. Naar het eerste optreden van Jezus, in Lucas althans, de eerste preek die hij daar geeft. Daar zit hij in Nazareth, in de synagoge. En dan krijgt hij de boekrol om te lezen en leest dan uit Jesaja. En dan leest Jezus, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Jezus komt om het goede nieuws te vertellen, maar hij komt ook om dingen te doen. Om de gevangenen vrij te laten, blinden zien te maken, om de onderdrukte vrijheid te geven en een genadejaar uit te roepen. Nou, een genadejaar doet me heel erg denken aan het jubeljaar, waarin alle schuld wordt weggedaan. En dat is het totale evangelie. Jezus is aan het kruis gehangen, is opgestaan uit de dood. En nou, daar zullen we binnenkort met Pasen meer over horen natuurlijk. En dat is het goede nieuws van de vergeving van onze schuld. Hè? Die schuld en boete, dat zit daar ook wel in. Maar daarnaast is er ook herstel. Het vrijmaken van mensen, het vrijheid geven, het ziende maken. Een geestelijke verzoening en een praktische verzoening. En die gaan hand in hand bij Jezus. En soms zijn wij als christenen een beetje te geestelijk geworden en hebben we het alleen nog maar over die boete en schuld en over die kloof tussen de mensheid en God en het offer van Jezus. En vergeten we dat er ook een praktische kant aan zit. En die praktische kant, ja, dat is een van mijn, ik wil niet zeggen favoriete teksten, een van de meest verontrustende teksten vind ik in het Nieuwe Testament. Matthäus 25, waar Jezus vertelt over hoe het zal zijn als hij terugkomt. En hoe het oordeel dan zal zijn. En er staat in, ik lees hem even vanaf vers 34, hoofdstuk 25. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Nou, dat is ook een bekend stuk en de mensen weten niet eens dat ze dat gedaan hebben voor God. Maar dan zegt hij, als je het aan een van de minsten hebben gedaan, dan heb je het aan mij gedaan. Die twee dingen gaan hand in hand. Het evangelie en het herstellen van relaties op die manier. Het herstellen van de schepping. En begrijp me niet verkeerd, we kunnen nooit meer het koninkrijk van God helemaal zoals het bedoeld was op deze aarde brengen. We kunnen alles niet volmaakt maken. Zelfs in de gemeente, waar we allemaal ongeveer de Heer kennen, gaan er ontzettend veel dingen mis. Is er pijn? Zijn er verbroken relaties? Het echte volledige herstel komt pas als Jezus zelf terugkomt. Dan maakt hij alle dingen nieuw, dan zijn er geen tranen meer. Maar tot die tijd kunnen we natuurlijk zeggen, nou, we blijven lekker zitten wachten tot het zover is. We hebben het fijn met elkaar. Of we kunnen gaan werken aan dat herstel. En ik denk dat als je naar de Bijbel kijkt, als je naar die tekst uit Matteüs luistert, dat dat wel een van de taken is die we hebben ook als christenen. Dus voor de schepping bewaken en ervoor zorgen, het beheren namens God. Nou, binnen de gemeente doen we natuurlijk ook dingen. We lopen nu momenteel een marriage course. We hebben onlangs een dienst gehad waarbij we zieken hebben gezalfd. Er is een pastoraal team en nou, als het goed is, is er ook onderling zorg en aandacht voor elkaar. Maar we zijn ook geroepen om naar buiten te treden. Het evangelie is ook iets wat we kunnen doen. Nou, afrondend. Wat leren we nu uit deze lezing van Genesis 1, 2 en 3. De mens is geschapen voor relaties. Allereerst de relatie met God. En vanuit die relatie de relatie met onze medemens en met de schepping. De zonde heeft die relaties beschadigd. En dat is iets waar we gewoon mee zullen moeten leven. Want dat is zo. Dat blijft zo. Maar God wil herstel brengen. Hij wil ons geestelijk verzoenen met hem. Dat gebeurt ook door Jezus. Maar hij spoort ons ook aan om van daaruit actie te ondernemen. We mogen onze plek als beeld van God in deze wereld dan ook innemen. En een ander favoriet citaat van mij is van Franciscus van Assisi, die 800 jaar geleden zei: preek voortdurend, desnoods met woorden. Nou, en daarover gaan we de volgende keren denk ik ook meer horen. Voor nu heb ik wat vragen voor jullie. Nee, niet wat vragen. Eén vraag en één stelling. We hebben tenslotte maar een kwartier ongeveer om daar over na te denken. En je moet er zelf maar even kijken of je de vraag doet of de stelling of allebei. Als je uitgepraat bent over de vraag, dan kun je naar de stelling gaan of omgekeerd. En als je een hele andere vraag hebt, dan kun je die natuurlijk ook in de groep gooien. De vraag is, herken je in jouw omgeving gebroken relaties? En dan bedoel ik niet mensen die in scheiding liggen per se, maar van waar zit die gebrokenheid? Waar gaat het mis door die gebrokenheid in relaties? En wat zou je dan kunnen doen? En dat laatste is natuurlijk helemaal spannend, want ja, hoe moet jij nou dingen gaan repareren? En de stelling is, het evangelie gaat niet over zonde en schuld, maar over een verbroken relatie met God. Nou, volgens mij zijn er argumenten die daarvoor pleiten. En zou je ook wel tegenargumenten kunnen aandragen. Dus als je denkt van nou, dat vinden we leuker, dan gaan jullie lekker daarover in de clash. Wat ik van jullie wil vragen is om daarover te gaan praten met elkaar in je groepje. En als jullie nou een heel mooi idee hebben over hoe je iets kunt doen aan een gebroken relatie. En dan niet eentje iets waar de gemeente misschien ook iets mee kan. Dan heb je van die grote witte papiertjes daar. En dan kun je het opschrijven. En dat is een mooie tip. Nou, dan staat er zo meteen, bij de uitgang staat hier deze mooie doos. Daar mag je hem in doen. En dan gaan al die tips naar het Umoja-team. En die weten het nog niet, maar die gaan ermee aan de slag. Misschien wel. Dus straks, als jullie zeggen, nou, er komt iets leuks, komt echt een concrete vraag uit. Je hoeft geen oplossing te hebben, hè. Als het een concrete vraag is, mag het ook. Schrijf hem op en doe hem erin. En daarna, en dat staat even los van het groepsgesprek, zou ik jullie oproepen om, en deze dia komt straks nog even weer te staan, maar om eens na te denken over een relatie in je leven, waar je denkt van nou, daar zou ik eigenlijk verandering in willen zien. En schrijf dan die naam op zo'n geel briefje en neem die gewoon zelf mee. En ga dan voor bidden deze week. En misschien als je in je gebed er de aanwijzingen voor krijgt, doet er dan ook iets aan. En ook als je denkt aan een punt waar je de schepping iets mooier kunt maken, schrijf het ook op dat gele briefje en neem het ook mee. Dus als je dingen te binnen schieten die voor jezelf zijn, schrijf ze op een geel briefje en neem ze mee en zorg dat je er van de week mee aan de slag gaat. Goed, dan gaan we eerst met deze vraag aan de gang.